put a more hands in on Jesse.
Misschien hebben we de eerste sheet laten zien. Ik heb een vraag meegebracht waar ik zelf mee zat te stoeien. En ik hoop dat jullie allemaal bemoedigd hier naar huis gaan, want het is een vraag waar iedereen vroeg of laat mee te maken heeft. Ik weet zelf mensen die maken daar een project van waar ze de hele leven lang mee bezig zijn. De vraag, is er voor God iets te wonderlijk of te wonderbaarlijk of te moeilijk? En het is niet een vraag die ik zelf heb gesteld. Het is een vraag die van God zelf gesteld is. God stelt de vraag, is er voor God iets te moeilijk of iets te wonderlijk? En met die vragen van God, dat is soms tricky. Het begint in de Genesis al met de eerste vraag. Misschien weet iemand van jullie de eerste vraag van God. Waar bent u? Adam, waar bent u? Waar ben jij? Dus over al die vragen kun je een hele toespraak doen. Of de volgende vraag aan Eva. Wat heb je gedaan? Of een vraag. Waar is je broer? Aan Kain. Of de vraag aan Jacob. Wat is je naam? En hier dus de vraag. Is er iets te wonderlijk, te moeilijk voor God? Een simpele vraag en er zijn maar een paar antwoorden op. En het antwoord is eigenlijk bepalend ook voor je eigen geloof. Moest ik zelf ook bekennen. En als je even doorklikt, dan nog eentje misschien. Dan kun je, er zijn er mensen die zeggen, is er iets te moeilijk voor God? Ja, want, en dan komen hele ingewikkelde gedachteconstructen van filosofen en van studenten. Ja, want hij kan natuurlijk geen steen maken die hij zelf niet kan optillen. Ja, flauw. Hij zou toch zijn eigen wetten van de natuur niet ongedaan maken. Hij heeft het zelf ingesteld. Dus dat laten we even liggen. Dat is alleen maar twisten en argumenteren en dingen, daar gaan we niet over. Maar de tweede mogelijkheid is eigenlijk iets wat we ook vaak horen, heb ik ook vaak gezegd. Is er iets voor God te wonderlijk? Nee. Want God is groot, ik weet nog, ik heb daar, als er nog eentje doorklikt, dat liedje, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik weet niet wie dat lied nog kent, aan de kampvuur. Is dat toch geweldig om te zingen? Van al die wonderen door hem bedacht. Nee, wie hen aan hem aanroept, en daar wordt verhoord. En er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Is er iets te wonderlijk voor God? Nee. Want het leven is leuk. Je hebt de middelen. Je bent gezond. Of het kan natuurlijk ook zijn, je bent een Job of een Abraham of een geloofsheld. Iemand die doorgewinterd is, een Henk Binnendijk. Die zal dat ook wel zeggen en die heeft veel meegemaakt. Dus ik val daar niet tussen in ieder geval. Het leven is niet altijd leuk en ik ben ook geen geloofsheld. Dus wat mijn antwoord zou zijn is, ik weet het niet. Is er iets te wonderlijk voor God, iets te moeilijk voor God? Ik weet het niet. Ik twijfel een beetje. Het is eigenlijk wel te mooi om waar te zijn. En misschien zit je hier ook met de vraag, is er iets te wonderlijk voor God? Misschien ben je geraakt door wat er in de wereld gebeurt. Nou, als we eens een tijd hebben waar we God nodig hebben, en die almachtige God, die awesome God, in alle omstandigheden van, je weet niet waar je moet kiezen. Ga ik voor de overstroming? Ga ik voor de bosbranden? Ga ik voor de corona? Ga ik nou voor die vluchtelingencrisis? We weten het niet meer. De mensen weten het niet meer. En het is moeilijk. Maar het is niet te moeilijk. Er is niets te wonderlijk voor God. En misschien een van de kernzinnetjes. De Heer stuurt ons uit om onze grenzen te verkennen. En om zijn grenzeloosheid te verkennen. Die vraag, en we lezen straks een stukje nog, wordt gesteld aan Sarah. Is er iets te wonderlijk voor God? En die zou zeggen, ja, waarom God maak je toch zo moeilijk voor die Sarah? Had hij toch een baby kunnen geven? Dan was die vraag helemaal niet opgekomen. Nee, maar juist, God vindt het juist zo leuk om die vraag te stellen. Daar is iets achter. God heeft een plan dat hij die vraag telkens stelt. En hij probeert ons er in een situatie te krijgen dat we die vraag serieus nemen. Dus ik hoop jullie te bemoedigen. En er zijn zoveel ontmoedigingen en zoveel twijfel en zoveel moeilijkheden. Het komt allemaal door de duivel van onderen. En ik wil jullie proberen met een gerust hart, vertrouwend op de belofte van God, weer naar huis te gaan. En het leven weer op te pakken. Misschien zit je hier ook met vragen over genezing. Misschien zit je hier over vragen van een baanverlies of wat het mag zijn. Of je kunt niet stoppen met roken. Is er iets onmogelijk voor God? Nou, die vraag, daar heb je een antwoord op. De volgende sheet. Nou, als je kijkt, ik was niet de enige die daarmee bezig was. Ik heb even gegoogeld en ik kwam er meteen tegen websites met 100 bijbelteksten. About, is there anything too hard for God? Nee, niets op aarde is te moeilijk. Ik wil er één tekst lezen. Jeremia 32, vers 17. Daar staat, ach Heere, zie je, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. De schepping uit het niets. De Rode Zee in tweeën gespleten. Overwinningen die we in de Bijbel overlezen. Iemand, een leger van de vijand. En waar op een dag 180.000 mensen dood op aarde liggen. De leeuwenkuil waar Daniel in vertoeft een hele nacht. De vrienden van Daniel in het vuur waar een vierde persoon bij komt. De wonderen van Jezus. Hij heeft een munt nodig. Hij hengelt een visje. En daar zit een munt in zijn bek. Is het niet? Dit is toch... Hoe is het mogelijk? Er is niets onmogelijk voor onze God. Voor die almachtige God. En er zijn veel teksten. Je kunt ze rustig nalezen als je de PowerPoint straks pakt. Maar ik wil even twee verhalen dan toch even aanstippen. Eén is van waar die vraag vandaan komt. Uit Genesis. Uit Genesis 18... En dan lezen we, daar komt bezoek bij Abraham. Drie mensen verschijnen bij de Heer. 18 vers 1, Genesis 18 vers 1. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. En hij begrijpt snel dat een van hen God zelf is. De engel des Heeren. En ze praten over iets wat lang geleden al Abraham ooit gehoord had. 25 jaar geleden had hij al een belofte gekregen van, je zult een grote natie worden, daarom noem ik je ook Abraham, vader van velen, terwijl hij gewoon in zijn eentje was, met zijn vrouw dan, uit een rijk land, verdwenen in de woestijn, nomade die in zijn tent trok, en hij altijd met de gedachte in zijn hoofd, er zal toch wel een grote nakomelingschap komen, en de kinderen, daar begint het al mee. 25 jaar hoort hij er niks meer van. En plotseling komen die drie mensen. Eén van hen, God zelf. Sarah is al oud geworden. Ja, met kinderen, dat was een keer. Dat was in mijn vorige leven. Oma. Ja, nee. Het lichaam doet het niet meer. En toch heeft God, vernieuwd hij zijn belofte. Over een jaar kom ik bij u terug, vers 10. En dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Sarah kan het niet geloven. Want ze is al oud geworden. En toch zegt de Heer dan in vers 14. Zou er iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen. En Sarah zal een zoon hebben. En het gebeurde ook. Over een jaar Isaac geboren. Nou, dat is dus één ding. Is er iets voor God onmogelijk? En het andere verhaal wilde ik uit het Nieuwe Testament oplezen. Uit Marcus. Hoofdstuk 9. Marcus 9. De maanzieke jongen vanaf vers 14. Toen hij bij... Voor de samenhang moet ik even die ene tekst bijlezen. Toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het reden twisten waren. Vers 18, die man had zijn zoon die dus verschrikkelijke dingen mee moest maken, bij de discipelen gebracht om die boze geesten uit te drijven, vers 18, maar zij konden het niet. Jezus zegt, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken en hij viel op de grond en wentelde zich enzovoort. En hij stelt nog een vraag, hoe lang heeft hij het al? Vers 22. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Even een klein raadseltje. Hij had hem al bij Jezus, bij de discipelen gebracht. Staat er een paar teksten verder. En hadden die discipelen dan geen innerlijke ontferming? Als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En dan wordt hij dus genezen. En de discipelen vragen, vers 28, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea en hij wilde niet dat iemand het zou weten. Raar eigenlijk. Dat was toch de gelegenheid om aan te tonen hoe Messias hij was. Hoe goddelijk, hoe krachtig, hoe awesome. Nee, ze mochten het niet eens vertellen. Je hebt de wonder meegemaakt. Je mag het niet eens vertellen. Interessant. Boeiend. En dan komen ze nog in het verhaal dat ze met elkaar vechten van wie is er meer belangrijk. Dus een interessant verhaal en dat is ook een deel van de oplossing. Ik heb geen oplossing voor jullie, dat zeg ik er meteen. Dat is moeilijk. En het is een vraag waar veel frustratie ook in schuilt voor veel mensen. Maar laten we even vasthouden, er is niks onmogelijk of te moeilijk voor God. Er is geen belofte te moeilijk voor God, als we aan Hanna denken. Er is geen gebed te moeilijk om te verhoren. Als we bidden, denken aan het gebed van Elia, die bidt dat het regent. Of een probleem op te lossen. Een plek te hard om een deur te dicht. Of een mensenhart te hard om het te verzachten. Denk aan die rover aan het kruis. Denk, hoe is het mogelijk? Alles is mogelijk bij God. Ik moest nog denken aan een tekst die staat in elk van de vier evangeliën, staat die, dat het voor mensen onmogelijk is. Dit is onmogelijk voor mensen. Maar bij God is alles mogelijk. Zegt de Heer in alle vier de evangeliën. En dan gaat het om de redding, om het tot geloof komen van een rijke. Zeggen de discipelen op een gegeven moment, ja, maar als het zo is, wie kan dan überhaupt ooit tot geloof komen? Ja, zegt Jezus, dit is onmogelijk bij mensen. Maar bij God is alles mogelijk. Ik wil dat even aanhalen om even een stukje dankbaarheid ook in onze harten te brengen. Het is zo bijzonder, het is een wonder van God dat wij tot geloof zijn gekomen. Hoe u hier bent gekomen, ik weet het niet of u voor het eerst het woord van God opendoet. Of allang, of christelijke ouders, ik weet het niet. Maar wat een wonder dat u hier bent, dat u Gods woord mag openen. En dat de God van hemel en aarde nu met u in gesprek gaat. Dat hij u de vraag stelt, is er iets te moeilijk voor mij? En rijk zijn we allemaal. Ik lees nu een boek, als je dat vergelijkt met al die miljarden mensen in India, China. Er zijn zelf mensen die in Nederland, ergens onderaan in de bijstand, zijn nog in de top 1% van de wereldbevolking. Dus we mogen ons allemaal als rijk beschouwen in dit opzicht. En daarom is het gewoon onmogelijk om zo uit eigen kracht bij God te komen en gered te worden. Maar bij God is alles mogelijk. Dus als u nog twijfelt, hoe zit het met geloof? Ook dit is mogelijk. Misschien twijfelt u voor uw buurman of voor een partner, voor kinderen. Is het mogelijk, God, om hem gered, dat hij hem gered wordt? Ja, het is mogelijk. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. We gaan door. Ja, het is een... De vraag van God die, als je de volgende klikt, is dus soms een bron van frustratie. Ik ken iemand die heeft, ik heb nou niet voor niets dat plaatje van die tovenaar erbij gezet, die zegt, ik ben op zoek naar de toverformule. Ik wil eruit halen, ik wil begrijpen en ik lees de Bijbel van voor naar achter om te begrijpen wat nou de voorwaarden zijn dat een gebed verhoord wordt. Er moet toch een mogelijkheid zijn dat ik bid en dat God altijd verhoort. En hij was op zoek en heeft zijn hele leven gewijd aan die vraag van wat is er nou in de weg? Ben ik het? Is het geloof? Moet ik een belofte hebben? Zijn er bepaalde omstandigheden? Moet ik vasten? Moet ik dit doen? Hij was op zoek naar de toverformule. Maar veel mensen zijn ook op zoek naar een positie. Naar waardering. Die hebben vragen over levenskeuzes. Dus een hele welvaartevangelie. Die willen je een cursus, 10 stappen. Om te bidden in geloof. En om rijk te worden. En om genezing. Om te profiteren. Om van alles. Cursussen overal. Mensen op zoek naar succes. Op dit gebied. Zoeken naar bevestiging. Van keuzes. En even een praktisch voorbeeld. Even om de problematiek even helder te maken. Wij hebben toen altijd, toen wij met de Kids Club een feestje wilden doen. En toen was het juni, juli. En onze juffen die zeiden altijd van, jullie moeten bidden dat het mooi weer wordt. Nou, we hebben allemaal flink gebeden dat het mooi weer wordt. Dan kun je zo mooi voetballen daar. En het is veel leuker met zon en zo. En allemaal bidden. En het was mooi weer. En de Heer heeft het verhoord. Nou, andere keer lukte het niet zo goed. Nee, dat heb je ook meegemaakt. Nou, je bidt en het, ja, helaas. Het regent of het is mistig of wat dan ook. Ja, nou ja, dan hebben we daar niet zo'n 1, 2, 3 een verklaring voor. En als ik me nou bedenk, ik heb je misschien die film gezien, Bruce Almighty of zo. Het is een prachtige film, waar al die gebeden naar God opstijgen, allemaal in de vorm van kleine post-its. En bij God in de grote centrale, en er worden er zoveel, en iedereen weet wat bidt wat anders, en je denkt van, oh, als ik nou zou moeten beslissen, ik zou het niet weten. Stel, er is nou een boer, het is heel droog, er is een boer en die bidt om regen. En er is die kidsclub die bidt om zon. Wat moet ik nou doen? Super moeilijk, want wij overzien het geheel niet. Dus misschien heeft, ja, we weten het niet, of ik heb dat altijd als er... iemand genezen is en die had een bepaalde ziekte en wordt een groot verhaal verteld in de nieuwsbrieven enzovoort. We hebben gebeden en God heeft genezen. Ja, wat je niet weet, daarnaast zitten er nog 10, die hebben datzelfde verhaal, die hebben ook gebeden, die zijn niet genezen, staat er niet bij. Een frustratie is dat, hè? Voor God is niets onmogelijk, maar wat is er nou in de weg? Ik weet van mensen die zijn gaan bidden over verwonderen. Konden niet zwanger worden. En na 10 jaar of zo plotseling een wonder gebeurt. Uiteindelijk pakt het ook allemaal weer raar uit. En met het kindje gaat het ook niet helemaal lekker. Dus ja, een bron van frustratie aan de ene kant. We weten God, niets is voor God onmogelijk. En we hebben gelezen, als u maar gelooft, dan is voor u ook alles mogelijk. Alles is mogelijk voor hem die gelooft. Nou, een klein beetje aan de oplossing kan zoeken. Dus we gaan maar naar de volgende. Als we nou kijken, wat leren wij van Abraham en Sarah? Ze zijn niet mensen die zich telkens iets inpraten, die positief denken. Die zeggen, we hebben zoveel in de steek gelaten, dat rijke land Ur in Chaldea. God zal ons vast wel zegenen. Ze praten zich niet zelf iets in of iets aan. Het is niet positief denken. We hebben soms, toen als kinderen hebben of als jonge mensen, hebben dan soms van die tekenen bij elkaar gezocht. Als we die auto nu zien met dat nummerbord, dan zal God ons vast wel, dan zijn wij voor elkaar bestemd. Oh ja, dan is dat nou. De voorletter staat op het kentekenbord, jouw voorletter en mijn voorletter. Dus we horen, dit is het allemaal niet. Dit is heel iets anders. Zij geloven niet iets. Er zal wel iets zijn. Ze geloven niet iets. Zij vertrouwen op een belofte van God. Uit Sarai zal Abraham een nakomelingschap komen. Zij geven God de tijd. Het heeft 25 jaar geduurd. Totdat God hierop terugkwam. 25 jaar, niks van gehoord. Geen Bijbel om na te lezen. Geen preek om te beluisteren. Geen muziek om het nou even op te frissen. Wat een geloofsman die Abraham en ook zijn vrouw trouwens. En het derde puntje, zij zien de genade winnen. Ze hebben eigen keuzes gemaakt. Ze probeerden God een klein beetje een handje te helpen. Het kan toch, misschien heb je wel niet goed geluisterd. Misschien is het jouw kind en niet mijn kind. Dus we gaan het met de slavin proberen. Komt Hagar, komt aan bod. En ja, je moet toch iets. Nee, ze vertrouwen en ze zien de genade winnen en ze geven God tijd. En wat leren we van een andere verhaal? Van de man met klein geloof. Of zijn het eigenlijk de discipelen met klein geloof? De man zegt, help mijn ongeloof. Ik wil geloven. Help mijn ongeloof. De discipelen zijn uitgestuurd. De geesten zijn hun onderdaan. Ze jubelen. Kijk, we kunnen zelf demonen uitdrijven. En dan komt er een gevalletje van iemand waar het niet lukt. God is geen automaat waar je een muntje in werkt en dan komt er iets uit. De Heer zegt, breng hem tot mij. Breng hem tot mij. Vaak zijn wij die we zoeken we naar de handen van God, naar wat hij ons allemaal kan geven. Misschien houdt God het nog even vast in zijn handen, totdat we hoger kijken, totdat we naar zijn gezicht, naar zijn aangezicht kijken. Misschien kan God het nog niet loslaten, nog niet aan ons geven, omdat we te veel met de dingen bezig zijn. Met het automaat zijn van God, met de tovenaarformule. Breng hem tot mij. Neem dat mee als je iets hebt. Breng het tot mij. Breng hem tot mij. Hij zegt, dit is niet iets wat door gewoon bidden gaat, zegt hij tegen de discipelen. Hiervoor moet je vasten. Wat? Het is toch maar een andere, het is toch maar een vreemde man met een kind. Ja, het kind, het is zielig. Ik snap, maar ik vaste voor hem. God eist een bepaalde, de Heer eist een bepaalde betrokkenheid. Hij zou vasten, Jezus zou vasten, misschien heeft het ook wel gedaan. Jezus vast en bidt om die man en zijn probleem te kunnen verhelpen. Jezus sterft om ons te kunnen genezen. Jezus geeft zijn leven om ons te kunnen redden. Jezus heeft veel voor ons over. Dit is echte betrokkenheid. Het is niet formule, het is niet even pling en met een toverstaf. Nee, hij is serieus bij betrokken. En dan wat ik net al zei, iedereen zou uit willen roepen en in de krant zetten, Jezus, Messias, de allergrootste. Nee, zegt Jezus, vertel het niemand. Het is een heel klein ding. Het gaat om God. Het gaat om hem de eer geven. Het gaat niet om mij, zegt Jezus zelf. Vertel het niet overal. En nog één ding. Twijfelen mag. Maar wat vind ik dat troostelijk. Och, ik voel me zo in die man. Ik kan me zo in die man verplaatsen. Alles is mogelijk voor hem die gelooft. Maar hoe werkt dat dan? Wat is dat voor een geloof? Geef mij dit geloof. Je hebt maar een mosterdzaadje voor nodig. Het is heel klein blijkbaar. Het hoeft niet veel te zijn. Het hoeft niet indrukwekkend te zijn. Wat is dit kleine? Misschien is het wel de houding waar Jezus het over heeft. Als we naar de volgende gaan. Mijn houding is een belangrijk tekst in Psalm 78, vers 41. Voor God zijn alle dingen mogelijk. Niets is onmogelijk. Psalm 78, vers 41. Telkens weer stelden ze de God op de proef en beperkten de heilige van Israël. We kunnen de almacht van God beperken. Limit God. We kunnen dat doen door onwillig te zijn. Door tegen te werken. We kunnen die doen door onverschillig te zijn. En nou, Jezus is zo bewogen met mensen. Als we onverschillig zijn, kunnen we niks doen. Als we vooroordelen hebben, als wij zelf God een handje willen helpen, zoals Sarah, als we een betere oplossing hebben, dan beperken we God in zijn almacht. Of als wij onrein zijn, God wil graag door reine vaten werken, door reine instrumenten. Als er viezigheid en vuiligheid en zonde in is, dan beperken wij God. Jezus zegt bij Capernaum, vanwege hun ongeloof kon hij daar geen enkel wonder doen. Jammer, ze geloofden niet in hem. Ze wilden niet meewerken. Ze hadden geen medelijden. Dit zijn dingen waar wij God mee kunnen onderschatten. God mee kunnen beperken. Hij kan het niet, zeggen we dan. Of hij wil het niet. Hij is wel almachtig. Hij is awesome. Hij kan alles. Een machtige God. Maar ik ben het hem niet waard. En dan onderschatten wij de Heer. We zijn hem zoveel waard dat hij zijn zoon heeft gegeven voor ons. Of wij overschatten onszelf. Als wij dit wonder maar hebben, nou dan gaan wij een getuigenis zijn. Dan gaan wij de Heer altijd prijzen. Dan gaan wij anderen opbouwen. Dan gaan wij alles geloven. De mensen toen bij het kruis van Golgotha, die zeiden van, nou kom maar van dat kruis en dan gaan wij geloven. Honderden, zo niet duizenden mensen zijn genezen door Jezus. Hoeveel stonden daar bij dat kruis om hem te steunen? Niet één. Al die wonderen. In Romeinen staat iets over de measure of faith, de hoeveelheid geloof. Laten we niet over de hoeveelheid geloof gaan die wij gekregen hebben. Een klein voorbeeldje. Wij hebben toen met de kerk in Duitsland hoorden we van iemand die was al een paar jaar was die al verongelukt en die was in een soort, hoe heet dat, een soort slaap waar hij niet meer kan praten en alleen zijn ogen bewogen en heeft een bepaalde naam. Coma of zo, ja. Weet ik wel. In ieder geval, wij waren zo bewogen, wij met z'n alle man daar naartoe, een gitaar mee, liederen mee, de hele dag gezongen. En toen vroegen we van aan die vrouw, die dat dus al een paar jaar meer moest doen, wat wilt u nu dat God gaat doen? En we dachten natuurlijk dat die man gezond wordt. Maar tot onze schrik en onze verbazing zei ze, nee, er was iets anders in de familie wat speelde. Wat ze blijkbaar veel belangrijker vond. En wij zo van, ja maar het gaat toch om die man, kijk maar, hij ligt hier. Moet met een kraantje, moet hij in zijn slaapkamer gerold worden. Je wilt toch vast dat hij gezond wordt. En wij bidden daarvoor en God geneest. He is the healer en weet ik allemaal. En uiteindelijk, we wilden het waarschijnlijk mogelijk voor onze gemeente doen. Omdat wij dan iets hadden. Wij bidden. Wij komen. Gemeente zo en zo komt langs. Doet een genezingsdienst. We trekken daar ook een hele dag voor uit hoor. We gaan doen allemaal vakantie. En we komen langs. We bidden. En dan gaat God wonderen doen. Het is niet gelukt. Maar wij moesten onze excuses aanbieden achteraf zelf. Dus wat een verhaal. Bron van frustratie. Het eigen ervaring. Maar misschien ook het laatste nog. Misschien dat we God op de proef willen stellen. Dat we God misschien een handje willen helpen. Ook de duivel wilde dat doen. God op de proef stellen. Maak dan van die stenen brood. Nee, zegt Jezus, hij had 40 dagen gehongerd. Hij had best wel honger. Maar er is iets belangrijkers. De eer van God is belangrijker. Dus dat zijn dingen om onze houding even te toetsen. Willen wij God op de proef stellen? Overschatten we onszelf? Of onderschatten wij de Heer? Nog een sleutel en dan gaan we naar de samenvatting. Afhankelijk zijn van Gods genade. Ik denk dat is zo super belangrijk. Onszelf klein willen maken. Nederig zijn. Want Jezus is nederig. Klein willen zijn. Hij heeft het hier over gebed en vasten. Over serieus zijn met God. Zoals Elia die een energiek gebed, zo heet het in de oorspronkelijke tekst. Een energiek gebed sprak. De mosterdzaad, misschien is dat wel de afhankelijkheid, de nederigheid die wij moeten gaan tonen tegenover onze almachtige God. Denk aan het Onze Vader. Als wij vragen hoe moeten wij bidden, dan zegt Jezus, bid het Onze Vader. En even huiswerk, zoek maar op hoe vaak het woordje ik in dit gebed voorkomt. Je zult verrast staan. Het gaat niet om mij in dit gebed. Het gaat om Gods koninkrijk. Om wat God is. En dan mogen we alles tot hem brengen. Of het nou personen zijn, of het dingen zijn, moeilijkheden, vragen zijn. We mogen het allemaal bij hem brengen. Niets, en als we nog even doorklikken naar de samenvatting, niets is onmogelijk voor God, de schepper en de onderhouder van alles. Niets is onmogelijk voor hem. En niets is onmogelijk voor hem die gelooft. En wat voor soort geloof hebben we dan? Het is niet geloof op zichzelf. Het is niet een kaarsje op de taart. Het is niet iets wat ik daarbij doe, naast mijn mooie leven. Als het niet werkt, ja, ik bid wel. Als het niet werkt, God, dan los ik het wat anders op. Nee, het is afhankelijkheid. Het is actief vertrouwen wat we moeten gaan leren. Niets is onmogelijk met een levend geloof. En misschien is dat wel het mosterdzaadje. De afhankelijkheid van onze Heer en Heiland. Hij kan alles. En met hem kunnen wij alles. En dan zingen we opnieuw. Er zijn geen grenzen aan Jezus. Ik wens jullie dit toe. In de omstandigheden waar jullie zijn. God met jullie.